Welkom bij The Next Move. Mijn naam is Diederik Heining en samen met Business Insider Nederland maak ik deze podcast over leiderschap en strategie in een nieuw tijdperk. Links van mij vandaag zit René Jansen. Hij is oprichter en managing director van Lepaya. Rechts van mij zit André Haart. Hij is oprichter en CEO van Chapter. Beide zijn educatie-technologiebedrijven. Er gebeurt natuurlijk een hele hoop in de markt van omscholing, scholen. Ze vertellen ook wat meer over hun ondernemersleven. Wat gaat er goed? Wat ging er minder goed? En hoe blijven ze scherp? René en André, welkom hier in Haarlem.
Dankjewel.
Dankjewel.
We gaan het hebben over educatietechnologie. René, jij eerst. Lepaya, kun je heel kort zeggen wat jullie precies doen?
Ja, we hebben Lepaya eigenlijk opgericht om het gat van het onderwijs naar het werkende leven te bridgen. En waar we eigenlijk, waar wij bedrijven mee helpen, ja, is hun mensen die vaardigheden te leren die het verschil maken om hun duurzaam inzetbaar te houden. En dat doen wij met de technologie van nu. Maar wat ook wil zeggen, techniek waar mogelijk, maar menselijke interactie, waar dat vandaag de dag nog steeds meerwaarde biedt boven de techniek.
Ja, dus het is en online, zeg maar, dus en via technologie, maar ook offline,
om het zo maar te zeggen. Dus een traditionele coach of een traditionele trainer zetten wij ook in, als op dit moment we vinden dat nog meer impact heeft en mensen meer leert dan dat via een scherm te doen.
Ja, precies. Ja. En gaat het dan vooral over het zogenaamde reskilling of omscholen, zoals we zeggen, of ook het normale tussen haakjes, zeg ik dan even, opleiden. Dat noemen jullie geloof ik meer upskilling, hè, volgens mij.
Ja, wij noemen dat meer upskillen. Dus wij maken een beetje het verschil tussen mensen, hè, omscholen in traditioneel Nederlands. Je werkte voor de KLM en je gaat nu voor iets heel anders werken. Hè? Dat noemen wij omscholen. Daar zijn we minder bij betrokken. Wat wij echt doen is zeggen, laat ik je een voorbeeld geven. Als je nu kijkt naar wat een goede marketeer kan, neem het hoofdmarketing van Uber. Dat is echt anders dan wat de goede marketeers in een van mijn favoriete series, Mad Men, in de jaren 60 deden. Ja, dat zijn echt fundamenteel andere dingen die ze doen. Maar dat is niet zozeer wat ze doen. Ze vertellen nog steeds verhalen. Ze willen nog steeds in de hoofden van de mensen komen. En ze willen nog steeds een brand verkopen.
Het doel is
maar
hetzelfde.
Hoe ze dat doen, met techniek, met data, hè, met veel meer stakeholders daarop heen, met veel meer user research, et cetera. Dat is anders. Dus met name die vak, hoe voer je nou een vak goed uit? Ja. Dat verandert. Ja. En dan rond ik hem af hoor. De medewerkers die nu in een vak zitten, hè, daar zegt eigenlijk bijna 50% van, ik denk niet dat hoe ik dat vandaag doe, voldoende is om over 10 jaar succesvol te zijn. Nou, dat gat proberen wij te overbruggen.
Dat stuk ziet jullie voornamelijk. Ja. Ja, heel helder. Hoe zit dat bij jullie, André? Jullie hebben een wat andere. Ja, jullie zitten ook in uiteindelijk uiteraard het segment van educatietechnologie, maar jullie hebben wel andere benaderingen.
Klopt. Ja, dus ik ben vorig jaar gestart met het platform Chapter. En Chapter is een platform wat aan de ene kant een hele grote groep werkende mensen wil gaan helpen met niet alleen het vinden van een baan die bij ze past, maar ze ook echt helpen met heel goed begrijpen wat nou echt bij ze past, wie ze nou zijn en wat hun volgende stap zou kunnen zijn in het arbeidsproces. En we richten ons met name op mensen die nu ervaren dat ze minder energie uit hun werk halen. En dat zijn heel veel mensen in Nederland. Ongeveer 2,5 miljoen.
Dat is echt veel.
Dat zijn er echt heel veel. En dat is door corona eigenlijk alleen maar verder toegenomen.
Ja.
Mensen zijn door corona ook wel echt geconfronteerd met wat hun baan nou echt inhoudt. Hè? Als al die gezellige collega's even tijdelijk wegvallen en al die leuke tripjes of evenementen er even niet zijn, wat blijft er dan over? En aan de andere kant, werkgevers die met hun handen in het haar zitten, want die zeggen van ja, wij willen heel graag al die transities mogelijk maken. We willen de energietransitie versnellen. We willen helpen dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. Maar we hebben simpelweg de mensen niet. Dus wij willen de match eigenlijk zijn en de brug vormen. En dat willen we op een schaalbare manier doen. Dus we hebben heel gekeken naar het proces van omscholing. Dus wij focussen op omscholing.
Ja.
En zien dat ook echt als een beweging. Want ja, er is heel veel voor nodig om dat echt op gang te krijgen. Er moeten werkgevers zijn die echt geloven dat zij instromers, dat die heel veel waarde kunnen toevoegen. Maar er moeten ook mensen zijn die geloven dat zij zichzelf opnieuw kunnen uitvinden en daar de stappen voor willen gaan zetten.
Ja.
En wat wij willen doen is, wij willen technologie gebruiken om de drempels zoveel mogelijk weg te nemen. En daar eigenlijk een heel simpel en ook fijn en toegankelijk proces van maken. Ja. Wat ook heel krachtig is.
Ja.
Dus dat is wat Chapter als focus heeft.
En daar zetten jullie volgens mij onder andere, met een ook weer een mooi Engels woord. Ja, ik probeer nog even mooi. Jij hebt er vast een mooi Nederlands woord voor, André. Maar gamification zetten jullie daar onder andere voor in. Hè? Dus ja. Kortom, om het op een spelvorm of in een spelvorm in ieder geval het aantrekkelijker te maken voor de gebruiker, zeg maar.
Ja. Ja, dus wij hebben een reskilling platform. Daar vind je dus allerlei omscholingsprogramma's, opleidingen zijn dat. En die programma's bieden wij aan in een format wat mensen in hun eigen tijd kunnen doen naast hun huidige werk.
Mm-hmm.
Zodat ze dat ervaren als ja, misschien een heel klein beetje tijd wat ze niet kunnen besteden aan bijvoorbeeld Netflix of WhatsApp of social media. Dus we willen eigenlijk tijd daarvan afsnoepen.
Yeah.
En dat willen we doen door het omscholingsproces zo leuk en aantrekkelijk mogelijk te maken. Maar ook om het aanstekelijk te maken. En mijn ervaring uit mijn vorige bedrijf, Skoola, is dat gamification, dus het toepassen van spelelementen. Om gewoontes aan te leren en zorgen dat mensen daar dat ze die vast kunnen houden. Omdat dat lukt. En
ja.
Je kent zelf ongetwijfeld ook apps die je zelf gebruikt. Misschien sportapps of andere apps.
Ja.
Die daar ook goed in slagen.
Ja.
En dat zijn wij dus ook aan toepassen op het omscholingsproces.
Ja, ja, want bij Skoola deden jullie dat vooral voor basisscholen?
Voor basisschoolleerlingen, ja. Eigenlijk om ze te helpen met, meer oefenen van lesstof.
Ja.
Dus Skoola is ontworpen eigenlijk vanuit de vraag van hoe kan je nou zorgen dat kinderen die uit school komen en meer tijd moeten besteden met de lesstof, maar de verleiding hebben en de mogelijkheid hebben om achter een scherm heel veel andere dingen te doen die ze leuk vinden, dat ze toch een deel van die tijd besteden aan die lesstof. Dus zo is Skoola ontworpen. En bij Chapter is eigenlijk meer de vraag hoe kan je zorgen dat mensen die thuis op de bank zitten en minder happy zijn met hun werk. Of in de trein naar huis vanuit hun werk. Dat ze een deel van die tijd gaan besteden aan hun persoonlijke ontwikkeling. En met name aan het vinden van de loopbaan die wel bij ze past en waar ze wel energie van krijgen.
Ja, ja, wat goed hoor. Ja, ik geloof er heel erg in inderdaad. Uiteindelijk, ja, het klinkt ook heel simpel natuurlijk. Maar je denkt dan wel eens, waarom is dat niet al veel eerder ook gebeurd om het gewoon aantrekkelijker te maken? Want dan ga je de dingen natuurlijk veel, veel graag doen. Dat is super. Ja, technologie helpt daar natuurlijk ook enorm bij als middel.
Waar sta jij op dit moment in je carrière? Blijf jezelf en je bedrijf ontwikkelen. En volg een part-time MBA-opleiding of een korte training. De nieuwe generatie leider word je bij Rotterdam School of Management, Erasmus University. Kijk welk programma bij jouw ambities past op rsm.nl/thenextmove.
Dus voor jullie beide is het natuurlijk dus het is een iets andere insteek. Maar beide enorm relevant in deze tijd inderdaad. Waar of mensen vastlopen of iets anders willen of anders niet de mogelijkheden hadden. De pandemie helpt waarschijnlijk ook niet. Vraag ze dan even of er na de pandemie is dat toch weer een beetje terug gaat. Of hoe zie jij dat, René, als de pandemie over is? Nou, op welk moment dan ook. Maar als we weer iets meer terug naar normaal gaan. Wat is normaal? Maar
of wat we ermee hebben leren leven.
Ja, kijk, precies.
Ik zie een aantal dingen. Ik zie dat de veranderingen, hè, in de brede zin, gaat steeds sneller. Een simpel getal wat ik altijd gebruik is complexiteit. Ja. Als je naar de mid-jaren 90 keek, had de gemiddelde persoon ongeveer 150 professionele relaties die hij of zij onderhield. Nu zijn dat er 450. Dat is 3 keer zoveel geworden in 2025, jaar tijd. Dat is de manier waarop we werken, is moeilijker geworden. Dat gaat niet stoppen.
Hè? Ja.
Meer mensen, meer techniek, meer stakeholders, weer een goed Engels, meer complexiteit. Daar moeten we mee aan de slag gaan. Wat wij nadrukkelijk daarom ook proberen, is teruggaan naar de kern. Dus wat maakt nou het verschil bijvoorbeeld tussen, positief geformuleerd, een goede manager en een fantastische manager?
Ja.
En dat is lang niet allemaal aangeboren. Bijvoorbeeld Google heeft heel veel tijd besteed voor hele zakelijke doeleinden aan hun kant om te bewijzen dat managers niet nodig waren. Daar hebben ze jarenlang onderzoek naar gedaan. Conclusie was, managers zijn wel nodig, want een goede manager op een team zorgt dat er meer productiviteit is. Er komt gewoon meer uit het team. En er is minder verloop. Dat zijn ook nog 2 dingen waardoor die mensen happier zijn. Dus eigenlijk doet een goede manager 3 dingen. Die houdt zijn mensen vast, die zorgt voor meer productiviteit en die heeft positievere mensen om zich heen. En wat maakt nou het verschil tussen die goede manager en die fantastische manager? Het zijn een bepaald aantal vaardigheden. Hoe je feedback geeft, hoe je coacht, hoe helder je doelen stelt, hoe eerlijk je bent over wat de ambities zijn en wat je kan bijdragen. Hoe je mensen een helpende stap in de carrière te maken. Het zijn maar een bepaald aantal dingen. Maar dat zijn geen
trucjes. Dat zijn echt dingen die in je DNA moet zitten. Ja. Die je thuis niet aangeleerd krijgt. Die je op school niet aangeleerd krijgt. En die je op dit moment ook heel vaak van je werkgever niet wordt krijgt aangeleerd. Want dat gaat het vaker over authentiek leiderschap of visionair leiderschap. En dat zijn best wel belangrijke dingen. Maar het is ook een beetje zeggen, laten we kinderen geen rekenen leren. Laten we meteen naar algebra gaan.
Ja,
dat werkt niet. Als jij de basis niet kent, dan ga je met algebra ook niet wegkomen. Ja, ja. Dus we proberen heel erg te zitten op, hoe help je mensen nou effectief te zijn?
Mm-hmm.
En daardoor een stukje happier of blijer in hun rol. Ja. En ik denk dat dat wel heel erg aansluit bij André. Dat wil niet zeggen dat er ook nog een aantal mensen, wellicht ook door corona, gereflecteerd hebben en zeggen, nou ja, misschien zit ik helemaal niet op de goede plek of wil ik wat heel anders doen. Hè? En dat is denk ik minstens zo belangrijk dat we daarmee mensen begeleiden naar, er zijn steeds meer rollen, je ziet steeds meer belachelijke vacaturetitels. Hè? Wat zou ik dan wel willen doen? Maar ik denk ook dat we op de plek zelf, en dat is dus voor mij ook met name een verantwoordelijkheid van werkgevers, help mensen nou echt effectief te zijn en maak dat simpel. Meet dat, hè? Besteed daar geld aan, maar ook op geld waar je de ROI op van kan berekenen. En ik denk dat dat iets is wat steeds zichtbaarder is geworden nu. En wat ik ook verwacht dat na een pandemie alleen maar groter wordt. Want de fundamentele trends, die zijn er gewoon.
Ja. Ja, je ziet wel vaak, tenminste bij vooral grote bedrijven, althans wat ik om me heen zie en hoor en zelf ook wel meegemaakt heb, dat er worden allerlei beloftes gedaan vanuit HR-afdelingen. Maar de echte opleidingen, het gebeurt. Nou, natuurlijk, zeker voor de senior posities. Maar als je een beetje in het midden zit, zeg maar, middensegment of middelmanagement, houdt dat vaak nog wel eens te wensen over. Hè? Ja. Is dat iets wat jullie herkennen?
Ja.
En dat jullie daar dus ook op dat gat springen voor een deel, ieder met zijn eigen segment, vanuit zijn eigen segment?
Ja, ik kan er van alles over zeggen, maar wat wij bijvoorbeeld meten is de zogenaamde skills index.
Ja.
En je ziet namelijk twee dingen. Om goed te zijn in je vak heb je die harde vaardigheden nodig. Een marketeer kan niet zonder, als ik even terug ga naar mijn eigen voorbeeld, kan niet zonder een bepaalde kennis van marketing, van kanalen, van hoe je met media omgaat, met mensen omgaat, maar heeft die zachte vaardigheden nodig.
Ja.
En je ziet jaar na jaar bijvoorbeeld vacature teksten ook veel meer praten over die andere set aan vaardigheden. Dat het niet meer alleen maar is, heeft 8 jaar deze functie gehad en heeft 3 jaar deze functie gehad, et cetera.
Ja.
En als je die doorpakt, zou dat meteen mijn grote droom zijn. Dat je uiteindelijk zegt, mensen lopen echt rond met een paspoortje van vaardigheden die je op een gegeven moment op jobs, op vacatures kan gaan mappen. Ik kan deze dingen en daarmee kan ik heel veel vakken doen in plaats van, ik kan dit. En nu kan ik een senior worden in mijn
voor 2G-beleid bij sollicitatie. Ja.
Nou, in ieder geval ook.
Nee, ook maar
vaardigheden lekker inhoudelijk kijken. Ja, dat kan gewoon. En ik denk dat HR een van die functies is die traditioneel weinig, relatief weinig met data heeft gedaan. En dat is, dat is gewoon zonde. Als maatschappij is dat zonde.
Ja.
Nou, ik sluit me daar ook volledig bij aan. Dus als je kijkt naar de motor achter Chapter, dat gaat ook het skillsprofiel zijn. Ook vanuit de gedachte dat een cv is nu dan een soort van de waarheid, of een diploma. Maar dat skillsprofiel, dat gaat veel belangrijker worden. Omdat de vereiste skills voor banen, dat is zo aan het roleren.
Ja, ja.
En de cycli worden steeds korter, waar je het net ook over had. Hè? Die functietitels die, als je nu vergelijkt welke vacatures er waren toen wij ooit gingen werken en nu. Ja, dat is gewoon al 1 op 1 allemaal anders.
9 van de 10 iets met digital waarschijnlijk. Hè?
Ja, ja, precies.
Marketing ninja's moeten we tegenwoordig hebben.
Ja, marketing ninja's. En dus dat verandert de hele tijd.
Ja.
Maar ook als je kijkt naar omscholing. En mensen die zitten nog heel erg in tunnels vast. Hè. Die denken van, ik heb ooit deze functies gehad.
Ja.
Ik heb ooit deze diploma's gehaald of deze opleidingen gedaan. Dus dit is het enige wat ik kan.
Mm-hmm.
En op het moment dat je die mensen gaat benaderen vanuit skills, dan zijn er eigenlijk veel meer matches te maken met hele andere loopbanen. Dus ook als we kijken hoe we Chapter nu hebben ingericht. We werken samen met een partij die ons helpt om die skillsprofielen te bouwen. En wij willen uiteindelijk de omscholingspaden willen we gaan creëren voor mensen op basis van die skillsprofielen.
Ja.
Dus als we bijvoorbeeld zien dat iemand misschien in zijn werk bepaalde skills niet heeft geleerd, maar wel die skills in zijn hobby's of in zijn privé vrijwilligerswerk.
Ja,
dan telt dat net zo hard mee voor de carrièrepaden die voor die persoon mogelijk
goed,
zijn.
Ja, dat is wel heel goed.
En op die manier kunnen we mensen ook hun ogen openen. Dus wij willen eigenlijk gewoon in ons platform kunnen zeggen we hebben jouw skillsprofiel gemaakt. We weten ook wie jij als persoon bent. Dus we vragen mensen ook naar drijfveren en naar hun persoonlijkheid, et cetera. En op basis daarvan willen we kunnen zeggen, jij hebt al een 84% match bijvoorbeeld met deze baan. Of een 82% match met deze baan. Terwijl dat banen zijn die mensen misschien nooit hebben overwogen voor zichzelf. Nee. En door het zo klein te maken, door te zeggen, je hoeft eigenlijk maar 16% van die skills nog bij te leren, is eigenlijk de stap naar een hele andere loopbaan, die wordt veel kleiner.
Ja, fantastisch, hè?
Ja. Ja. En vervolgens willen we dat ook real-time aan die mensen gaan laten zien. Dus met elke module die ze in chapter afronden, willen we ook dat percentage dus laten oplopen.
Ja,
zodat
precies.
Ze ook zien van, hey, de tijd die ik hier aan besteed, levert direct iets op. En het brengt mij dichterbij. Veel meer opties.
Wat goed inderdaad. Ja. Je hebt het natuurlijk eerder al met Scula gedaan. Hadden we het net al over. Daar ben je sinds 2020 uit, zei je net. Ja. Nu weer met Chapter. Klinkt ook wel eens een fantastisch initiatief. Dus ik mag aannemen dat dat mede komt vanuit een achtergrond. Of in ieder geval dat je kijkt naar die educatiewereld en denkt van, ja, hoe dat traditioneel gaat of ging. Het gaat nog steeds voor een deel zo, maar het is wel aan het veranderen, neem ik aan. Mede door jullie. Dat werkt niet.
Ja, klopt. En het is niet zozeer dat ik nou heel erg vanuit een soort protest dingen anders doe. Nee. Maar ik benader het anders en ik kijk met name naar van hoe kan je nou hele grote problemen in stukjes knippen en gewoon dingen gaan bouwen die die problemen al gedeeltelijk oplossen.
Ja.
Dus in plaats van hele grote initiatieven die bijvoorbeeld vanuit de overheid worden gelanceerd, waar het zo groot wordt gemaakt dat het daarmee dus ook vaak op de lange baan wordt geschoven.
Ja.
Dus als ik kijk naar Scula, we zijn ooit gewoon gestart met eigenlijk het in een ruimte zetten van een aantal vooruitstrevende leerkrachten en een aantal gameontwikkelaars die geïnteresseerd waren om wat betekenisvoller hun skills in te zetten. En eigenlijk, ik heb die mensen de vraag gesteld van hoe kunnen we het nou leuk maken voor kinderen om thuis met lesstof te oefenen.
Ja.
En vanuit eigenlijk dat vraagstuk zijn we gewoon gaan bouwen.
Ja, precies. Ja, design thinking noem je dat ook?
Ja, eigenlijk wel.
Of soort van? Ja,
ja.
Precies.
Ja. En in het begin zeiden mensen, ja, maar dat kan helemaal niet of ja, als het leuk is, dan is het niet meer geloofwaardig. Dus gaat de school het nooit doen. Iedereen die loopt met...
We hebben het nog nooit zo gedaan.
Met heel veel aannames rond. En het was in die tijd ook wel echt een lastige tijd. Educatieve technologie was gewoon heel moeilijk als domein ook. Dus heel veel investeerders die zeiden ook tegen mij van, ja, hartstikke leuk en sympathiek wat je doet. Maar ik ga hier nooit een rendement op maken. Dus ik ga ook niet investeren in jouw bedrijf.
Nee.
En nu is dat heel anders.
Ja.
Educatietechnologie, weet je, is heel erg vooral vorig jaar gegroeid. Hè, als investeringscategorie. Ja. Maar het is nog steeds heel klein ten opzichte van bijvoorbeeld fintech of andere industrieën.
Maar de potentie is gigantisch natuurlijk.
Is natuurlijk gigantisch, ja.
Nou, jullie hebben daar voor een deel al van geprofiteerd. Jullie hebben niet zo heel lang geleden 35 miljoen opgehaald volgens mij. Wanneer was dat nou precies?
December.
Echt heel kort geleden.
Ja.
Hele mooie ronde. Ja, dat kan ik wel zeggen, gefeliciteerd volgens mij. Want dat, hè, daarmee kun je goede plannen natuurlijk weer vormgeven.
Zeker.
Merk je dat inderdaad ook, dat er wat dat betreft, er gaat meer geld heen. Dus wat André al zegt natuurlijk, dus dat geeft al een heleboel aan. Maar staan ook grote bedrijven, en dat bedoel ik als potentiële klanten en allerlei andere partijen, er steeds meer voor open. En die zien ook dat het anders moet, maar in ieder geval dat dit dus ook heel goed werkt.
Simpel antwoord, ja.
Ja.
Ik denk dat dat ook de volgorde is.
Ja.
Doordat zij dat zagen, konden partijen als wij groeien en dat trekt investeerders weer aan. Hè? Toch typisch de team dat de trends volgt in mijn optiek en ze misschien iets minder uitzet.
Ja.
Wat je denk ik ziet, en dat is ook belangrijk, is dat HR aan het kantelen is geweest ook. Hè? Van een meer staffunctie naar echt een strategische functie.
Mm-hmm.
En dat het probleem van hoe zorg ik dat ik goede mensen heb, maar misschien ook wel betere mensen dan mijn concurrenten. Hè, dat echt op de boardroom agenda, om het maar eens over te noemen, hè, de CEO agenda is gekomen. En dat is echt wel een verandering.
die we misschien wel het afgelopen decennia of zo langzaam aan het doormaken zijn geweest. En wat ook steeds meer in de westerse wereld komt. En dat vind ik misschien wel grappig om erbij te vertellen. Ik heb ooit eens voor een Aziatisch bedrijf gewerkt. We zijn overgenomen door...
In Singapore.
In Singapore. Ja. Door Alibaba, de grootste Chinese webwinkel. En waar wij ook heel erg vandaan kwamen van, nou, je hebt een board en dan heb je een HR-functie. Er zijn drie mensen echt belangrijk in dit bedrijf. Zijn echt belangrijk aan de top. Dat is de CEO, die zet de richting. Dat is de CFO, die zet er het geld tegenaan. En dat is de CHRO, dus Chief HR Officer. En die zorgt dat wij het human capital hebben om dat ook te kunnen gaan doen. En dan krijgen heel veel andere mensen, sales, marketing, operatie, et cetera, die moeten zorgen dat we die strategie uitvoeren en in plannen. En dat heeft mijn ogen ook wel geopend om te zeggen, ja, het is niet zeg maar dat we een strategie hebben en die gaan we uitvoeren. En natuurlijk moeten we de beste mensen hebben. Maar als je dat zo natuurlijk vindt, wat doe je daar dan voor? En dan moet je dus ook meetbaarder maken, wat zijn de beste mensen? Wat zijn de vaardigheden? En moet je misschien niet ophouden wel tonnen, tot miljoenen als je naar de grote bedrijven kijkt, in recruitment te stoppen? En eigenlijk op opleiding heel vaak de mensen te vragen, wat wil jij nou ontwikkelen? Oh, dan mag je wel een cursus op afnemen. Ja. Maar daar dan ook heel strategisch naar te kijken. Oké, dit is waar wij als team naartoe moeten groeien. En hoe maak je dat ook meetbaar? Ja. Dus ik denk dat de trend en zeker ook de technologie om dit mogelijk te maken, dat is wel echt iets wat je de afgelopen jaren hebt zien groeien. Nou ja, en daar zijn partijen op allerlei niveaus, of dat nou jouw vorige bedrijf op zeg maar het kidsegment is geweest, of het corporate segment, of daartussenin, zijn erin gesprongen. En ik ben eigenlijk blij te zien dat investeerders dat één hebben erkend, omdat die voor mij tweeledig is. Eén, het is geld wat eraan verdiend kan worden. Maar het is beyond dat ook echt impact die gemaakt kan worden. Als je ziet wat wij met burn-outs hebben, wat mensen hebben die uitvallen, et cetera. Ja. Dat heeft ook deels te maken met dat we gewoon dingen van mensen vragen.
Exact.
Die ze helemaal niet kunnen en waar we ze niet bij supporten. Ja. Dus het heeft ook echt mijn maatschappelijke...
Je helpt gewoon werkgeluk vergroten.
Ja, werkgeluk vergroten. Ja,
om het maar heel plat te slaan, toch?
Ja. Nou, slaat maar plat. Simpel werkgeluk.
Nee, en dat staat ook in onze missie.
Exact. Ja. Zeker. Maar dat is inderdaad nog een cruciale. En we hebben nogal wat uitdagingen op de arbeidsmarkt natuurlijk. Niet alleen in Nederland trouwens, maar laten we het even over Nederland vooral hebben. Ja. Maar toch? Dus dat is...
Absoluut.
Neem ik aan, André, ook bij jullie.
Nou ja, dat, weet je, er is in ieder geval urgentie nu ook bij werkgevers. Hè? Dus de luxe van, of tussen aanhalingstekens luxe van, dat je kan zeggen van nou, we maken een vacaturetekst en we zetten er gewoon een soort waslijst in met dingen. Ja. En iedereen die niet in die waslijst past, daar gaan we niet eens mee praten.
Nee.
Weet je, dat kan gewoon niet meer.
Nee, precies.
Dus
precies.
Prettige wedstrijd. Hoe ga je al die vacatures invullen? Ja.
Zijn er nou specifieke functies of hoe zorg je dat, functiegroep of zo, waar jullie op richten met Chapter?
Ja, wij richten ons nu met name echt op uitvoerend personeel. Dus dus ook vanuit onze impact gedachte van hoe kunnen we nou echt bijdragen aan de grote transities. Dus de agenda van die transities is nu al vrij duidelijk. Hè? Dus het beleid is wel gemaakt. Hè? Dus het nieuwe regeerakkoord staat natuurlijk van alles in over de energietransitie onder andere. Maar het is overduidelijk van oké, maar waar gaan we die handjes vandaan krijgen? Hè? Wie gaan die zonnepanelen op de daken schroeven?
Het echte mbo-personeel en dergelijke moet je daar
Dus daar focussen wij nu op. Dus onze eerste drie opleidingen die zijn ook echt op mbo-niveau gefocust. We noemen dat praktisch geschoolde mensen.
Welke zijn dat?
De eerste is helpende in de zorg.
Ja.
En dat is iemand die zowel in de thuiszorg kan werken als ook in ziekenhuizen. En het mooie daaraan is, is daar een heel groot tekort aan. Maar als dat tekort dus wordt opgevuld, dan kan de groep mensen die nu die functies uitoefenen, die al wat meer ervaring hebben, die kunnen weer doorschuiven naar weer hogere posities in de zorg, waardoor daar weer eigenlijk van alles in beweging komt.
Ja.
Dus daarmee...
Ja, mobiliteit verhogen.
Creëren we de mobiliteit, kunnen we verhogen. Ja. Dus dat is onze eerste opleiding. En de tweede is installateur van zonnepanelen. Daar is ook natuurlijk gigantisch tekort aan.
Mooi, lekker concreet ook.
Heel concreet, En zo zijn we nu aan het kijken, ook met bedrijven die zich al bij ons hebben gemeld. Van wat worden dan de volgende opleidingen? Dus we gaan dit jaar waarschijnlijk nog 7 opleidingen starten.
Dus voor die installateur zonnepanelen, even heel concreet, heb je dus in de app heb je een training zitten of educatie ervoor, of hoe je het wil noemen, om een installateur op te leiden eigenlijk.
Ja.
Of de skills in ieder geval te vergroten op dat gebied.
Ja, precies. Ja, en daar zit een theorie gedeelte in, wat volledig in de app zit, maar er is ook een praktijk gedeelte.
Ja.
En daarvoor werken we samen met bestaande partijen die al zonnepanelen natuurlijk installeren.
Ja.
En uiteindelijk werken we ook met een certificeringsinstantie om ervoor te zorgen dat mensen ook volledig gecertificeerd die opleiding afronden.
Ja.
Dus wij ja, onze insteek is om alles wat digitaal kan, om dat digitaal te doen. Mm-hmm. Ook omdat we daarmee het laagdrempelig kunnen maken en dat we gamification kunnen toepassen, et cetera, et cetera. Onze opleidingen zijn altijd helemaal mobiel. Dus het zit alleen maar op je telefoon. Het kan niet op het web.
Ja.
Het zit echt op je telefoon.
Okay, ja.
En dat heeft ook als reden dat we willen echt dat gedrag wat mensen al hebben. Mm-hmm. De gewoontes die ze hebben ontwikkeld van een telefoon. Daar willen we
op elke plek waar je wilt. Wanneer, ja. Ja. Maar ook wel op een iPad, denk ik, of niet? Een mobile device?
Ja.
Of echt alleen
maar mobile devices.
Maar wel ook dus iPad of telefoon.
Ja. Ja, daar zijn we nu mee gestart.
Ja.
Onze volgende opleidingen die zullen ook heel erg in die uitvoerende sector zitten. En dan met name focus op energietransitie, zorg, onderwijs. Circulaire economie, dus echt waar groei zit.
Ja.
En ook een van de redenen waarom we daar zo graag aan werken is natuurlijk de impact die we als bedrijf willen maken. Maar ook omdat we willen mensen werkgeluk bieden. We willen mensen ook zingeving bieden in die overstap. Dus we willen ze ook naar banen toe brengen waar ze die...
Die skills kwijt kunnen, zeg maar.
Die skills kwijt kunnen, maar ook die zingeving ook krijgen.
Ja, zo,
dus op het moment dat je kan bijdragen aan de energietransitie door te zeggen, nou, ik school me om naar installateur van zonnepanelen, terwijl ik nu misschien ergens bij een fossiele brandstofbedrijf werk.
Mm-hmm.
Dan kunnen die mensen zelf ook, en hoe jonger mensen zijn, hoe meer dat ook voor hunzelf belangrijk is, kunnen ze dat ook invullen.
Ja, dat is goed.
Dus dat is ook eigenlijk dat mes snijdt aan twee kanten op die manier.
En wat was nog de derde opleiding? Had je die in al?
De derde is zorgzonnepanelen, low-code developer. Dus dat zijn dat zijn softwareontwikkelaars die zelf geen code hoeven te kunnen schrijven.
Ja.
Maar die wel software kunnen configureren.
Oh, ja. Ja.
En steeds meer software is zo opgebouwd. Hè, als bij spreken Lego-blokken die je aan elkaar zet.
Mm-hmm.
Want er is natuurlijk een gigantisch tekort aan softwareprogrammeurs. En wij denken dat als wij goede mensen kunnen identificeren die kwantitatief ingesteld zijn, dat we die kunnen omscholen naar die softwarebranche.
Ja.
En dat daarmee ook weer development talent weer kan doorstromen.
Ja.
Dus ook daar weer diezelfde.
Nou, wat goed. Nou, die laatste kan ik nog wel eens leren. Daar ga ik misschien eens eventjes. Die ga ik eens even voor je. Maar wat goed. Ja. En René, richten jullie eigenlijk op specifieke functiegroepen of functies? Of is dat heel breed?
Het is heel breed. Ik denk wel dat we het meeste werk doen in waar we het probleem het groot zijn.
Ja.
Dus onze verreweg het meeste werk doen we rondom het eerste, tweede keer management level. Dus mensen die in het bedrijf aan het opgroeien zijn en ineens een berg mensen mogen aansturen en eigenlijk zeggen, help, wat doe ik nou eigenlijk?
Management training.
Ja, die ik net vertelde. Maar dat doen we bijvoorbeeld wel door alle segmenten, landen, industrieën heen. En deels is dat wel eens een discussie, maar deels is het ook heel praktisch. Maakt het nou echt veel verschil uit of je bij Chapter mensen gaat aansturen of bij de ING? Het zijn toch dezelfde basisvaardigheden, de basiskills, die dat verschil nou echt maken. Dus we proberen eigenlijk zo breed mogelijk te zijn. Kijk, we zeggen er zijn 2 miljard werkenden wereldwijd.
Hè? Ja.
Als je echt werkgeluk wil vergroten, dan is dat je doelgroep.
Ja. Ja. En je zegt landen. Welke landen zijn jullie actief?
We hebben denk ik trainingen gegeven, als ik goed kijk, tot nu toe in 80 landen of zo.
Zo.
Maar als je kijkt waar het verkopen, zijn we nu in 4 landen actief. Dat zijn Nederland, Duitsland, Scandinavië en de UK, Verenigd Koninkrijk.
En wat zijn daar de plannen? Ga je met de 35 miljoen naar nog een paar landen?
Ja, maar huidige focus is wel laten we West-Europa versterken en goed bedienen.
Ja.
En dan kijken wel, waar kan we opgaan. Kijk, als je het echt vanuit een missie doet, is er veel potentie en veel behoefte. Kijk je bijvoorbeeld naar de Verenigde Staten. En uiteraard ook investeerders vinden dat een interessante markt. Als je weer kijkt naar waar zit er heel veel volume en wordt er nog weinig geïnvesteerd in mensen, zou je weer naar Azië kunnen gaan kijken. En zijn dat de opties? Dus we zijn daar zelf heel erg naar aan het kijken. We proberen heel erg, en dat gaat ook goed, echt klanten met hoofdkantoren,
Nederland, nou gelukkig hebben we er veel, maar ook Verenigd Koninkrijk Duitsland, wereldwijd te bedienen. Zorg dat je echt ook die culturele verschillen, hè, en ook de verschillende nuances, hè, hoe je met elkaar omgaat, want daar hebben wij het gewoon over, ja. dat er goed in krijgt. En dan is nou, waar we dat commercieel gaan opstralen, een tweede vraagstuk.
Dit was deel 1 van mijn gesprek met René Jansen en André Haart. Luister volgende week naar deel 2 van mijn gesprek met deze twee educatie-technologiebedrijven. Bedankt voor het luisteren naar The Next Move. Een samenwerking tussen Diederik Heining en Business Insider Nederland. Vind je dit een leuke podcast? Abonneer je dan via Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. Daar kun je eventueel ook een recensie achterlaten. En dan zeg ik graag tot The Next Move.
The Next Move wordt in samenwerking met Rotterdam School of Management, Erasmus University, gemaakt. Wil jij het maximale halen uit je carrière of bedrijf? Volg dan een korte training of part-time MBA. Kijk wat het beste bij jou past op rsm.nl/thenextmove.